Gemeente, de Heer is waarlijk opgestaan. Zo mogen we elkaar begroeten op deze paasmorgen. En elkaar ook welkom heten in deze dienst. Gemeentegasten en ook mensen die met ons meekijken, van harte welkom. Namens de kerkenraad heb ik de volgende mededelingen. Vanavond heeft helaas dominee Hoek zich moeten afmelden wegens ziekte. Maar gelukkig is er een vervanger gevonden. Dominee Boers hoopt voor ons voor te gaan. Dinsdag is er gebedskring. Vrijdag is er de tienerclub en u mag de kopij voor het kerkblad zaterdag, voor zaterdagavond inleveren bij de heer J. Dijs. Dan mag u de heren ook dienen met uw gaven door het werk van de diaconie en de kerkvoogdij te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak voor de diaconie met als doel het landelijk evangelisatiewerk. De tweede voor de kerkvoogdij. En de derde collectezak is voor de verwarming. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de opgestane Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft. En die trouw houdt van geslacht tot geslacht. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan met elkaar zingen, gemeente, van Psalm 118, het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegt. Psalm 118, vers 11. Begrijp het enthousiasme. We gaan straks het 12e vers zingen, ook van Psalm 118, nadat we geluisterd hebben naar de samenvatting van de wet van de Heere. Dus Psalm 118, vers 12, dit is de dag, de roem der dagen, na de samenvatting van de wet. U zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We gaan straks de Bijbel openen in het Paasevangelie, maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst de Verheere vragen om zijn zegen over deze dienst. En we hebben ook voorbeden. Dat willen we vanmorgen doen voor de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken die deze week bijeenkomt. Een spannende kerkvergadering vanwege de spanningen die daar allemaal spelen. We willen dankzeggen met het echtpaar Korenneef uit Vierboldes. Die mochten zaterdag 16 april herdenken 40 jaar getrouwd te zijn. En we willen ook bidden voor de familie Van Dam. De heer Van Dam zal deze week weer gaan beginnen met chemokuren. Dus laten we samen bidden, gemeente. Grote en machtige Heer Jezus Christus. Wij komen deze morgen bijeen met vreugde in ons hart om op deze dag het bijzondere feit te vieren dat u opstond uit het graf en dat u de dood en het dodenrijk hebt overwonnen. Dat de dood ons nu geen angst meer aanjaagt, omdat u de opstanding en het leven weer aan het licht gebracht heeft. Ja, Heere, onze eerste vader, Adam, die stortte ons in de zonde, in de dood en door hem sterven wij. Maar op diezelfde wijze zullen we ook alle levend gemaakt worden door de tweede Adam, door Jezus Christus. En dan hebben we daarvan gezongen, Heer Jezus, dat u de eersteling bent, de allereerste die uit de dood is opgestaan. En dat u daarmee het bewijs bent van de opstanding. En dat ieder die in u gelooft, u zal volgen in die opstanding. Heer Jezus, door u ontvangen wij hoop. En door u ontvangen wij een goed vooruitzicht in dit leven. Dit leven wat op zoveel manieren onderhevig is aan alle gevolgen van de zonde, de ziekte die we zien, de oorlogen. Ja, uiteindelijk ook de dood. Maar wij loven en prijzen u, omdat u al die dingen eens zal teniet doen bij uw wederkomst. En daar bent u al mee begonnen, toen u uit het graf opstond. Toen liet u al in beginsel zien, de dood heeft niet het laatste woord. O Heere, dan mag vandaag het evangelie uitgaan. Het evangelie dat als een zaad wordt gezaaid in de harten van ieder die het maar horen wil. En dat zaad van uw woord, door uw woord worden wij ook geestelijk gezien opgewekt tot een nieuw leven. En we bidden u, Heere, dat dat wonder zal gebeuren. Dat we aangesproken worden door uw woord. Dat uw woord diep tot ons hart en tot ons leven doordringt. Dat wonderlijke woord dat u bent opgestaan uit de dood. En Heere, door dat evangelie mogen we ook hoop hebben voor degenen onder ons die al ontslapen zijn, die al overleden zijn. Die zijn ons voorgegaan. Voor hen is het niet het einde, nee, ze zijn ons voorgegaan in de heerlijkheid. En wij hebben zo ook hoop in dit leven voor het toekomende leven. Ja, Heere, omdat u leeft is alles veranderd. Deze hele wereld die zal delen in de opstanding. Omdat u op deze wereld uw koninkrijk zal gaan vestigen. En daarom begroeten we u vanmorgen, Heere, als onze koning. En zullen we daar straks ook van zingen met Psalm 21. De koningspsalm van de koning die zijn wens verkregen heeft. Koning Jezus die gebeden heeft of de Vader hem weer op zou wekken op de derde dag. En u hebt het gedaan, o Vader. Heer Jezus, wij aanbidden u. Want er is geen machtiger koning dan de koning die de dood overwon. En als wij gaan lezen in uw woord, werkt u dan door uw woord, zodat wij bevrijd worden van de leegheid van dit leven. Van het leven waarin we voor onszelf leven. En geef ons de rijkdom en de vrijheid van het leven voor u. Brengt u de opstandingskracht in ons leven, in onze gezinnen, in de levens van onze familie, in het leven van de gemeente, ja, in heel de gemeenschap, ook het dorp, het eiland. Ja, Heere, dat ons hele land, de wereld, door uw opstandingskracht vernieuwd zal mogen worden. Laat overal waar uw woord uitgaat, dat woord een woord ten leven zijn. We bidden nu voor hen die hier vanmorgen niet bij ons in ons midden zijn, maar die met ons verbonden zijn thuis, die met ons meekijken en meeluisteren. De broeders en zusters van de gemeente. Ook de dorpsgenoten die misschien op de uitnodiging zo zijn afgekomen hier in de kerk of die thuis nu meeluisteren. Heere, geef dat het voor hen ook een rijke dienst mag zijn en een rijk Pasen mag zijn. Heere, we bidden nu ook voor de gezinnen waar nood is, waar verdriet is, waar moeite is. Die zo moeite hebben om Pasen te vieren omdat ze zo diep in de problemen zitten. O opgestane levensvorst, kom met uw Heilige Geest en geef nieuwe moed en krachten. Geef hulp en bijstand. We bidden nu, Heere, ook voor het werk onder de kinderen die nu op de zondagsschool zijn, die daar Pasen mogen vieren. Wees ook daar nabij. Ook de kinderen hier in ons midden in de kerk geven ook hen een rijke dienst. We danken u dat afgelopen week de Vijf Kleurenclub ook weer plaats mocht vinden hier in het dorp. Dank u voor de kinderen die gekomen zijn. Dat het woord wat daar gebracht is, toch ook in hun harten en levens zal spreken. En willen we ook dank zeggen, Heren, met het echtpaar Korenneef uit Vierpolders. Ze mochten gedenken 40 jaar in het huwelijk geleden in het huwelijk getreden te zijn. En nu hebt ze al die jaren bewaard en gespaard voor elkaar. Ook zeer recent nog, toen er plotseling die Tia zoveel even anders maakte, het leven even stilzette. Heer, heb dank dat u ze voor elkaar bewaard en gespaard heeft. En niet alleen voor elkaar, maar ook voor hun kinderen, hun schoonkinderen, de kleinkinderen. Heer, we danken u dat u ze ook stelt in de gemeente tot een plaats en tot een zegen voor velen. En mogen ze dat nog lang voor in ons midden zo samen verkeren. Heren, we bidden nu ook voor de familie van Dam. Na de afgelopen weken aangesterkt te zijn, breekt nu toch de tijd weer aan dat er een nieuwe kuur wordt gestart. En dat is spannend, Heren. En het is weer afwachten, hoe zal dat aanslaan en wat zullen de bijwerkingen zijn? Heren, wil u geven dat dit keer toch alles mag meevallen. En we dragen hen zo aan uw genade op. En we bidden u dat ze zichzelf ook mogen weten veilig te zijn in de handen van de getrouwe zaligmaker. in de handen van degene die dood en graf en ziekte overwonnen heeft. En dat we zo onszelf aan hem geheel en al over mogen geven. Heere, dan willen we ook bidden voor de kerken met wie wij ook banden onderhouden. We werken ook lokaal samen met de Christelijk Gereformeerde Kerk van Spijkenisse. Nou is er in hun kerkverband, Heere, deze week een belangrijke vergadering. De synode, waar de kerk op het hoogste niveau bijeenkomt. Heere, we bidden u, geef alle afgevaardigden daar wijsheid en zegen en licht van boven. Dat in deze week van Pasen, dat ze zichzelf verenigd mogen weten rondom de opgestane Heere. En dat het woord van die opgestane Heere de leiding zal nemen. En dat uw Heilige Geest in het midden zal werken. O Heere, in 2004 en alles wat daar aan vooraf ging, is er bij hen voor ons gebeden. En nu bidden wij zoveel jaren later voor hen. Bewaar de eenheid van uw kerk en geef dat ook daar uw koninkrijk nog uitgebreid zal worden. Heer Jezus, zo brengen we uw gebeden en onze aanbidding en dankzegging en leggen we dat voor u neer. En we zien eruit naar uit, Heere, wat u vanmorgen tot ons te zeggen heeft in dat machtige paasevangelie. Wek ons op, geef een oor om te horen, een opmerkzaam hart. En geef uw dienaar een stem om te spreken. Wees ons zo nabij. En zegen ons zingen, het orgelspel, de kosterdienst, de kinderoppas en alles wat er in deze dienst nog meer gebeurt. Ieder die een taak heeft, ja Heere, en dat hebben we toch uiteindelijk allemaal. De taak om naar u te luisteren en om u te aanbidden. Zegen ons daarin, Heere. Dat bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. Wij gaan de Bijbel openen in het Matteüs-evangelie. Matteüs hoofdstuk 27. En daarvan gaan we beginnen te lezen bij vers 55. In de preek zullen we stilstaan hoe de Heere de vrouwen aanstelt tot getuigen van de opstanding. En die vrouwen die waren niet alleen getuigen van de opstanding, maar ook van de kruisiging, van de graflegging. Ja, zij waren overal aanwezig. En daarom beginnen we te lezen bij Matteüs hoofdstuk 27 vers 55. En daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, daar wil dan zeggen bij het kruis, die Jezus gevolgd waren van Galilea af om hem te dienen. Onder hen was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder van de zonen van Zebedeus. En als het avond geworden was, kwam er een rijk man van Arimathea met de naam Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef nam het lichaam, wond het in een zuiver fijn lijnwaad en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in een steenrots uitgehouwen had. En een grote steen tegen de deur van het graf gewenteld hebbend, ging hij weg. En daar was Maria Magdalena en de andere Maria zittend tegenover het graf. De volgende dag nu, dat is de dag na de voorbereiding, verzamelden de overpriesters en de fariseeën bij Pilatus. En ze zeiden: Heer, wij zijn indachtig, wij hebben onthouden dat deze verleider, toen hij nog leefde, gezegd heeft: na 3 dagen zal ik opstaan. Beviel dan dat het graf verzekerd worden tot de 3e dag toe, zodat zijn discipelen misschien niet komen 's nachts en hem stelen. En tegen het volk zeggen: hij is opgestaan van de doden. En zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zei tegen hen: u hebt een wacht, ga heen, verzeker het zoals gij het verstaat. En zij gingen heen, verzekerden het graf met de wacht en de steen verzegelden ze. En dan komt nu de tekst voor de prediking, vers 1 tot en met 7 van Matteüs 28. En laat na de Sabbat, als het licht begon te worden tegen de eerste dag van de week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel van de Heere die neerdaalde uit de hemel kwam en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En uit vrees voor hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tot de vrouwen, vrees gijlieden niet, want ik weet wie u zoekt, dat u zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Kom herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastelijk heen en zeg zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. Tot zover de schriftlezing. We gaan met elkaar zingen en ons daarmee ook voorbereiden op de prediking Psalm 21... De koningspsalm, die tegelijkertijd ook de opstandingspsalm is, psalm 21. En daarvan zingen we vers 1, 3, 4 en 5. Psalm 21, 1, 3, 4 en 5. We zingen straks na de preek van Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89, het zevende vers na het amen van de preek. De tekst zoals gezegd is Matteüs 28 vers 1 tot en met 7. We zullen die versen nogmaals met elkaar lezen. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag van de week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving. Want een engel van de Heere daalde neer uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op hem. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En uit vrees voor hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tot de vrouwen: wees gijlieden, vreest gijlieden niet, want ik weet dat u zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Kom herwaarts en zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastelijk heen en zeg zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. Het thema is: de Heere maakt trouwe vrouwen tot getuigen bij het graf. De Heere maakt trouwe vrouwen tot getuigen bij het graf. En we denken na over drie gedachtes. Allereerst over de vrouwen in vers 1. Dan het openen van het graf in vers 2 tot en met 4. En de boodschap van de engel in vers 5 en 6. Dus de Heere maakt trouwe vrouwen tot getuigen bij het graf. We denken na over de vrouwen, over het openen van het graf en over de boodschap van de engel. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, wat vieren we nou met Pasen? Ja, zeg je, dat is niet zo moeilijk. Dan vieren we dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. Maar is dat wel echt gebeurd? Kan je dat nou echt wel geloven, dat iemand die overleden is, weer uit het graf opstaat? Er zijn heel veel feesten. Of er zijn heel wat feesten in die in de kerk gevierd worden. Kerst bijvoorbeeld. Maar niemand, of bijna niemand, heeft er ooit aan getwijfeld of de Heere Jezus wel echt geboren is. Natuurlijk zijn daar altijd mensen geweest die zeiden: ja, heeft hij nou wel echt bestaan? Maar uiteindelijk zegt iedereen, vriend en vijand van de Heere Jezus: ja, hij is echt geboren. En dat geldt ook van zijn dood aan het kruis. Daar zijn ook wel discussies over geweest. Is dat wel echt gebeurd? Is hij wel echt gestorven aan het kruis? Of was het misschien iemand anders? Want hoe kan dat nou, dat iemand die zo'n goed leven geleid heeft en die zulke mooie dingen gezegd heeft, dat hij aan het kruis moest sterven? Zo'n vreselijke dood? Ja, daar zijn ook twijfels over geweest. Maar ook de meest felle tegenstanders zijn het erover eens dat de kruisiging echt gebeurd is. Maar het feit waardoor de eeuwen heen telkens weer strijd is geweest en telkens weer twijfels zijn bij zijn gezaaid, dat is de opstanding van de Heere Jezus. Dat is niet iets van deze eeuw of van de vorige eeuw. Het is van alle tijden. Al voor Jezus lijden en sterven was er een hele grote stroming in het Jodendom die geloofde niet dat een dode ooit zou kunnen opstaan. En dat zijn de Sadduceeën. En na het lijden en sterven was er een groep die wel in de opstanding geloofde dat dat zou kunnen, maar niet wilde dat Jezus uit de dood was opgestaan. En dat waren de Farizeeën. Nou, Sadduceeën, Farizeeën, dat waren de twee grootste stromingen in het Jodendom van die dagen. En zij verenigden zich rondom een gezamenlijke vijand. En die vijand was de Heer Jezus. En koste wat het kost, moest hij in het graf blijven. En ze hebben de handen ineengeslagen om Jezus te doden. En iedereen moest het weten. Hij is gestorven en begraven. En daarmee is er een eind gekomen aan zijn invloed. Nou schrijft Matthäus zijn evangelie voor Joden. En hij schrijft aan de Joden om hen te laten zien dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat hij de beloofde Messias is. Degene die God beloofd heeft en degene met wie het Koninkrijk van God zou gaan aanbreken. Maar op het moment dat Matthäus dit schrijft, zo'n 60 jaar na Christus, dus dit is ongeveer 30 jaar na de dood van de Heer Jezus, gaat er een hele hardnekkige leugen rond die bestreden moet worden. Een leugen die van de kant van Jezus' eigen volksgenoten gekomen is, de Joden. En die zo wijd verbreid is onder de Joden dat de discipelen van de Heer Jezus daar al die jaren verschrikkelijk veel last van gehad hebben. Want die leugen was, zijn discipelen die zijn 's nachts gekomen en hebben het lichaam van Jezus gestolen. Dus hij is helemaal niet opgewekt uit de dood. Je moet helemaal niets geloven van wat die 11 mensen daar gezegd hebben. Het zijn bedriegers. Ze houden jullie voor de gek als ze zeggen, hij is uit de dood opgestaan. Laat je niets wijsmaken. Want van het koninkrijk waarover zij het hebben, komt helemaal niets terecht. En zo werd de boodschap van het evangelie bestreden. En nou komt Matthäus aan het eind van zijn evangelie. En hij wil aan zijn lezers een onomstotelijk bewijs geven dat de lichamelijke opstanding van Jezus geen verzonnen verhaal is. Nee, hij wil aantonen, de opstanding van Jezus is een historisch feit. Het is werkelijk gebeurd tegen ieders verwachting in. En waarom is dat zo belangrijk? Waarom is het nou zo belangrijk dat die opstanding echt gebeurd is? Nou, daar staat of valt het hele geloof mee. Alleen als de opstanding van Jezus waar is, dan alleen is de dood overwonnen. Dan alleen zijn de zonden vergeven van degene die op hem hun vertrouwen stellen. Alleen als de opstanding waar is, dan heb je een geweldige zekerheid. Dat de beloften die Jezus gedaan heeft waar zijn. En dan is de belofte ook zeker dat zijn koninkrijk komt. En dat hij nu is opgestaan om in zijn heerlijkheid in te gaan, om dat koninkrijk voor te bereiden. Om als hij straks terugkomt, dat hij dat koninkrijk op aarde vestigt. Ja, als de opstanding echt waar is, dan is zijn belofte ook waar, dat hij op de jongste dag alle doden zal doen opstaan om voor eeuwig bij hem te zijn, die in hem geloven. Dus er staat ontzettend veel op het spel en dat weet Matthäus ook. En zoekt u nou naar zekerheid? Zoek jij naar zekerheid over het leven na de dood? Zoek je naar zekerheid of je echt kan vertrouwen dat wat Jezus gezegd heeft in de Bijbel en wat hij beloofd heeft, of dat waar is? Zoek je naar zekerheid over de toekomst? Zal er werkelijk een rijk komen waar vrede heerst, waar geen ziekte, geen pijn, zelfs geen dood meer zal zijn? Maar die zekerheid, die vinden we in de opstanding. En daarom wil Matthäus die opstanding zo duidelijk bewijzen. Want als Jezus niet is opgestaan, ja, dan hebben die overpriesters gelijk, dan is hij een bedrieger. Maar als hij wel is opgestaan, dan hebben we een geweldige hoop en een vaste zekerheid. En nou heeft God zelf ervoor gezorgd dat er mensen zijn die hele bijzondere dingen op die opstandingsdag hebben meegemaakt. En die daarover later zijn gaan spreken. En die dat hebben laten opschrijven, zodat zonder twijfel vaststaat, Jezus is opgewekt uit de dood. En die getuigen die komen uit hele onverwachte hoek. En dat is nou juist wat het zo betrouwbaar maakt. Juist dat maakt het getuigenis zo betrouwbaar. Het zijn de bewakers bij het graf die in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de Joden, de Joodse leiders, het Sanhedrin, bij het graf de wacht houden. En daar gaan we morgen verder naar kijken hoe dat bij hen zit, want hun verhaal is zo onlogisch dat het de opstanding wel moet bevestigen. Dus dat is de eerste groep van die mensen van wie het niet verwacht, die eigenlijk de opstanding bevestigt. Daar gaan we het morgen over hebben. Maar vandaag gaan we het over hebben over de vrouwen. De vrouwen die in alle vroegte van de opstandingsmorgen bij het graf arriveren. Lees maar mee in vers 1. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, toen het licht begon te worden, tegen de eerste dag van de week kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. Maria Magdalena, die wordt in elk evangelie genoemd bij het graf. En die andere Maria, waarover Matthäus het heeft, dan vraag je af, ja, welke Maria is dat dan? Nou, ik vermoed het is de Maria die ons voorgesteld is in vers 56 van het vorige hoofdstuk. Maria, de moeder van Jacobus en Jozef. Dit zijn twee vrouwen die heel dicht bij de Heer Jezus geleefd hebben. Die twee die zijn onafscheidelijk. Die zie je telkens samen gedurende dat hele paasweekend. Maria Magdalena, dat is een vrouw uit wie Jezus 7 demonen heeft uitgedreven. En die andere Maria, Maria de moeder van Jacobus en Jozef, Jozes. Dat is heel waarschijnlijk de moeder van de Heer Jezus zelf. Want de namen Jacobus en Jozef, dat zijn de namen van de broers van de Heer Jezus. In Matthäus 13 vragen de Joden uit Nazareth, hey, is dit niet de zoon van de timmerman? En heet zijn moeder niet Maria en zijn broers Jacobus en Jozef en Simon en Judas en zijn zusters niet onder ons? De Maria waar het hier over gaat is niemand minder dan de moeder van de Heer Jezus. Die aan het kruis stond. Maar het is heel opvallend, de evangelist zegt hier niet, dit is de moeder van de Heer Jezus op de opstandingsmorgen. Dat zou je wel verwachten. Maar nee, na Jezus sterven en opstanding is zij niet meer bekend als zijn moeder. En dat geldt ook van de andere familiebanden, want Jacobus, wist u dat de Jacobus is, die broer van de Heer Jezus, de Jacobus waar wij onze Jacobusbrief van hebben? De meeste mensen zijn zich dat niet bewust. En Jacobus stelt zich ook niet zo voor in zijn brief. Hij zegt niet, ik ben Jacobus, de broer van Jezus. Nee, hij zegt, ik ben Jacobus, de dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Dit is belangrijk, ik noem dit, omdat de Rooms-Katholieke Kerk hier dwaalt. In de Maria-verering. Omdat zij de moeder van de Heer Jezus is, wordt zij zelfs middelares genoemd en wordt ze aanbeden. Maar de Bijbel zelf noemt haar niet meer moeder sinds de opstanding van de Heer Jezus. Zij staat op gelijke voet met iedere andere gelovige. Maar Matthäus die verzwijgt haar wie zij is hier denk ik heel bewust. Als hij het een beetje vaag omschrijft met de woorden de andere Maria. Nou, vervolgens zegt Matthäus dat zij kwamen om het graf te bezien. Dat is ook wel een bijzondere manier van zeggen. Om het graf te bezien. Dat woord wat hier staat voor bezien in de grondtaal, kan je ook vertalen met nauwkeurig bekijken. Zij kwamen bij het graf om nauwkeurig onderzoek te doen. Maar jongeren, is dat dan wat ze tegen elkaar gezegd hebben die ochtend toen ze opstonden? Laten we naar het graf gaan en daar eens goed onderzoek doen om te zien wat daar gebeurd is. Nee, dat hebben ze niet gezegd. Ze hadden hele andere plannen. Ze kwamen met specerijen en zalf om het lichaam van de Heer Jezus te zalven. Die specerijen die hadden ze gisteravond, direct na zonsondergang, gekocht toen de Sabbat voorbij was. En die hadden ze gereed gemaakt. En 's morgens gingen ze in alle vroegte naar het graf om zijn lichaam te zalven. Nee, die opmerking om het graf te bezien, dat is iets waarmee Matteüs ons iets wil zeggen. Matteüs wil ons tegen ons hier zeggen. Als hij het paasevangelie gaat schrijven. Let op, lieve mensen. Deze vrouwen die kwamen van Gods wegen bij het graf om onderzoek te doen. Dat wisten ze zelf niet op dat moment. Maar dat wordt de taak die de Heere hen daar geeft. Het is een opmerking van Matteüs om aan te geven. God zorgt dat er betrouwbare getuigen zijn die het graf gaan onderzoeken. Niet omdat ze dat zelf van plan hadden, waren, nee. Ze kwamen om het lichaam te zalven, maar als ze daar aankomen kunnen ze het lichaam niet zalven en krijgen ze een andere taak. Zodat de mensen die dit later lezen, hun getuigenis lezen, er zeker van mogen zijn, hij is werkelijk opgestaan. Ja, dan kan je nog de vraag stellen, waarom dan vrouwen? Dat is een hele onlogische keuze, zeker voor die tijd. Want de Heere zet hiermee voor de Joodse lezers wel heel wat op zijn kop. Want in die tijd mochten vrouwen niet getuigen in een rechtbank. Wat vrouwen zeiden, dat was eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Daar luisterde niemand naar. Maar toch zegt God, ik kies deze vrouwen als getuigen. Waarom? Zij zijn trouw gebleken. En dat is voor ons mannen best beschamend, gemeente. Dat is het paasevangelie, wat toch het hart van het geloof is. De kruisiging en opstanding van de Heer Jezus. Als we dat gaan bekijken, dan zijn het de vrouwen die trouw zijn en niet de mannen. De vrouwen zijn het die wenen langs de Via Dolorosa. De vrouwen, dat zijn degenen die bij het kruis van een afstand staan toe te kijken. De vrouwen die zitten bij het graf en kijken hoe het lichaam van Jezus door Jozef in de grafspelonk gelegd wordt. En hier op de opstandingsmorgen zijn ze er weer. En je vraagt je af, waar zijn de mannen dan? Die mannen zijn een paar hoofdstukken geleden al afgehaakt. Terwijl het juist de mannen waren die de Heere Jezus had uitgekozen om bij hem te zijn. Het zijn de mannen in wie de Heere Jezus 3 jaar lang geïnvesteerd heeft. Het zijn de mannen aan wie de Heere Jezus telkens weer gezegd heeft wat er zou gebeuren in deze dagen. Juist die mannen zou je hier bij het graf verwachten. Maar we treffen er vrouwen aan. Vrouwen die Matteüs tekent in hun toewijding aan hun meester. In hun liefde, in hun trouw, tot het eind, ja nog verder dan het eind aan toe. En gemeente, dat is heel leerzaam. Het zijn niet de mensen met de grootste mond, die de grootste mond hebben. Die zeggen, ik zal u nooit verlaten. Nee, het zijn de mensen die stil op de achtergrond, ondanks alles, trouw blijven. Die de Heere Jezus en die de Heere God hier uitkiest als getuigen van de opstanding. Is er veel veranderd? Wie zijn over het algemeen? Ik spreek in algemeenheden. Nou, de meer trouwe mensen. De mannen of de vrouwen? En de vrouwen in de kerk? Trouwer of de mannen? Zijn de vrouwen in huwelijken trouwer of de mannen? Ik wil deze Pasen in het bijzonder een oproep doen aan de mannen. Wees trouw. En je vrouw, dat is je eerste roeping. Aan de Heere en zijn dienst. Aan je gezin. Dat is een boodschap die vanuit het paasevangelie op ons afkomt. Het is wel heel opmerkelijk dat Matteüs de vrouwen als getuigen van het graf aanwijst. Kijk, als het verhaal nou door een of andere kerkelijke commissie was bedacht, als het was allemaal verzonnen was geweest, dan hadden er direct mensen gezegd, nou jongens, bij het graf, wie moet je daar neerzetten, wie moet je daar laten komen? Nou laat daar maar Petrus en Johannes als eerste komen. Dan heb je mannen van gewicht. Laat hen maar als eerste bij het graf zijn. Maar nee, de mannen staan er niet zo fraai op. Gemeente, onthoud het goed. God eert mensen om hun trouw. Niet om hun maatschappelijke of kerkelijke positie. brengt ons bij de tweede gedachte, dat openen van het graf. Deze vrouwen moeten namelijk het graf nauwkeurig gaan onderzoeken. Maar dan vraag je je af, ja hoe dan? Want als zij 's ochtends weggaan van huis, dan hebben ze 3 problemen die ze zelf niet kunnen oplossen. Het eerste, en dat hadden ze kunnen weten, dat is de steen voor het graf, want daar stonden ze bij. Toen Jozef van Arimathea het lichaam genomen had en in het graf gelegd had, toen zagen ze het voor hun ogen gebeuren dat hij die geweldig grote steen, misschien met een paar helpers, ik denk dat hij dat nooit alleen had kunnen doen, dat hij met een paar helpers die steen voor het graf heeft gerold. Maar deze vrouwen, dat lees je in het Markus-evangelie, die waren dat helemaal vergeten en die denken daar onderweg pas aan. Maar dat is dus hun eerste probleem, die steen. Maar het tweede probleem wat ze hebben is dat dat graf is verzegeld. Dat wil zeggen, de Joden hebben er iets op aangebracht, een stuk was met een zegelring erin, waarbij duidelijk werd dat mag niet verbroken worden, behalve door de overpriester zelf. En dat als dat verbroken wordt, dan wordt duidelijk, ja, er is iemand in het graf geweest. Dat zegel mochten zij niet openen. Vergelijk het maar met een soort alarm. De enige die naar binnen mogen, dat zijn degenen die de code kennen. Alleen de overpriesters en de schriftgeleerden mochten dat doen. Want zij hebben het graf verzegeld. En dan nog een probleem. Er staat een wacht voor het graf. Nou, dan moet je denken aan een heel aantal soldaten. Ik vermoed een groep van minstens 4. Die ervoor moet zorgen dat niemand bij dat graf in de buurt komt. Kortom, deze vrouwen. Voor hen is het onmogelijk om in dat graf te komen. En omdat het voor hen onmogelijk is, daarom grijpt God in. Want voor die vrouwen is het een onmogelijke taak, maar voor God is het heel eenvoudig. Nog voordat die vrouwen bij het graf aankomen, stuurt God een engel vanuit de hemel om die 3 problemen van hen op te lossen. Lees maar mee wat er staat in vers 2. En zie, er geschiedde een grote aardbeving. Want een engel van de Heere die neerdaalde uit de hemel kwam toe en wendelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. Dus er vindt een aardbeving plaats. En er komt een engel en de steen wordt weggerold. En die engel die legt die steen zo plat op de grond alsof het een bankje is wat daar al die tijd al gestaan heeft. En die engel gaat daarop zitten. Jongeren, had je daar niet bij willen zijn? Ik had daar wel graag bij willen zijn. Ik had daar wel willen kijken. Wat gaat er nu gebeuren? Want immers die steen is nu voor het graf weg. Het graf is open. Zou de Heer Jezus er nu gaan uitkomen? Komt hij nu met zijn verheerlijkte lichaam en toont hij zichzelf als de overwinnaar op de dood? Nee, je mag best weten. Ik vind het eigenlijk best heel jammer dat daar geen beschrijving van staat in de Bijbel. Het is heel jammer dat Matthäus dat niet opschrijft. En ik vind het ergens ook heel vreemd. Want je zou toch zeggen, ja, nu gaat het graf open, nou moet hij toch naar buiten komen? Dan was dat toch een heel spectaculair verhaal geworden. Steen weg, stralend licht, Heer Jezus die daaruit komt. Maar we moeten bedenken, die steen ging niet weg voor de Heer Jezus. Jezus is al opgestaan uit dat graf, nog voordat die aardbeving plaatsvond en toen die steen nog op het graf lag. Er was niemand bij, die bewakers hebben helemaal niks gezien. Want de opgestane Jezus met zijn vernieuwde, verheerlijkte lichaam wordt niet tegengehouden door muren, door deuren of door grafstenen. Nee, als de discipelen diezelfde avond in de bovenzaal zijn, hebben ze alle deuren, alle ramen gesloten. En dan staat hij daar ineens in hun midden. Niks houdt hem tegen. En toch is hij geen geest. Het is geen spook. Hij heeft een verheerlijk lichaam. Ze kunnen hem wat te eten aanbieden en hij eet. Nee, waarom moest die grafsteen weg, jongens en meisjes? Waarom moest die grafsteen weg? Niet zodat de Heer Jezus eruit kan. Maar zodat die vrouwen naar binnen kunnen. En zodat zij daar heel goed kunnen gaan onderzoeken wat daar aan de hand is. En tot de conclusie komen die de engel hen vervolgens geeft. hij is hier niet. Maar eerst voordat ze naar binnen komen, moeten ook die bewakers nog weggejaagd worden. Want die steen is nu wel weg en dat zegel verbroken. Maar ja, die bewakers die staan er nog. Ja, is dat moeilijk om een paar bewakers weg te jagen als vrouwen? Nou, voor die vrouwen misschien wel, maar voor een engel niet. Die soldaat hoeft maar even naar die engel te kijken en hij valt bewusteloos voor hem neer. Engelen zijn geen lievertjes. Engelen zijn krijgers. Dat zijn machtige strijders. Het is maar goed dat we ze niet kunnen zien. We zouden enorm schrikken, net als die bewakers. Want, zegt vers 3, zijn gedaante was als de bliksem. En zijn kleding wit als sneeuw. Een aardbeving is er als hij neerduilt. En ik stel me dat zo voor met het geluid als het rollen van de donder en als een bliksem die zo op de aarde neerdaalt. Dat is wat ze gezien hebben in die engel. En die soldaten vallen als dood neer. Ze zijn niet dood, ze zijn bewusteloos. Want in vers 11 zien we ze dat er een aantal van hen onderweg zijn naar de stad. Maar die bewakers die beefden van angst. Daar staat hetzelfde woord als dat woord, het grondwoord voor die aardbeving. Ze trilden, ze stonden erbij te shaken. Wat hier gebeurt. En ze hadden alle reden om bevreesd te zijn. En als de Heere niet nog een taak voor hen had om naar die overpriesters te gaan. Wat ze zelf overigens niet wisten dat het een taak van de Heere was. Maar daar gaan we morgen dus verder op verder. Als de Heere niet nog een taak voor hen had, dan waren ze werkelijk dood neergevallen. Maar ze komen weer bij en slaan op de vlucht voor deze bovennatuurlijke verschijning. En met die engel is zo in één klap zijn alle problemen met betrekking tot die stenen het graf opgelost. En Matthäus vertelt dan verder geen details die we in het andere evangelie wel horen. De andere evangelie zeggen die vrouwen zijn eerst naar binnen gegaan. En zijn op zoek gegaan naar het lichaam van Jezus. Maar ze vonden hem niet en plotseling zien ze in het graf die engel. En daar pakt Matthäus het weer op. En dan zegt hij, jullie hoeven niet bevreesd te zijn. En dat staat er met nadruk, jullie niet. Waarom niet? Jullie zoeken Jezus. Jullie zoeken degene die gekruisigd was. Jullie die de ooggetuigen waren van de kruisiging. Die de ooggetuigen waren van zijn dood en van zijn begrafenis. Jullie zijn zelfs tot in de dood trouw gebleven aan hem en jullie hebben hem niet verloochend. En daarom hoef je niet te vrezen. Ja, het gaat nog verder en dan komen we bij de derde gedachte. De engel heeft nog een boodschap voor hen. De boodschap van de engel. Jongens en meisjes, is het wel eens gebeurd dat je iets kwijt was? Dat je overal gezocht hebt in je slaapkamer, in de woonkamer, in de schuur en je kan het niet vinden. Dan word je heel verdrietig. En misschien word je ook wel boos dat je het kwijt bent. Ja, misschien ben je wel een keer in de stad geweest en liep je in een winkel en kon je ineens je moeder niet meer vinden. En je schrok. En dan ga je misschien naar die mevrouw van de winkel toe en dan zeg je tegen die mevrouw van de winkel, heeft u mijn moeder gezien? Ik ben er kwijt. Nou, stel dat die mevrouw dan zegt, nee hoor, je moeder is hier niet, die heb ik niet gezien. Dan word je toch bang, dan word je verdrietig en moet je misschien wel huilen. Nou, de engel zegt het ook, hij is hier niet. Jezus is hier niet. Maar worden ze daar nou verdrietig van? Nee, daar worden ze niet verdrietig van. Maar ze waren toch naar de Heer Jezus op zoek? Dan ben je toch niet blij als hij er niet is? Ze wilden hem toch zo graag vinden? Jawel, dat wilden ze ook wel. Maar de engel zei, hij is hier niet. Hij is hier niet meer, hij is niet meer in het graf. Hij is gestorven, maar hij is ook weer opgestaan. Hij is opgewekt, hij heeft de dood overwonnen. En daarom, om die reden, heeft de Heere jullie hier bij het graf gebracht. Waar jullie kwamen om zijn lichaam te zalven, maar de Heere is weg. Hij is al uit het graf gegaan, jullie hoeven zijn lichaam niet te zalven. Maar de Heere heeft een andere taak voor jullie. Een veel mooiere taak. Jullie mogen de blijde boodschap gaan brengen. En dat hadden ze nooit verwacht en nooit gedacht. Luister eens wat de engel nou nog meer zegt. Hij zegt, hij is opgewekt zoals hij gezegd heeft. Ja, wacht eens even. De engel zegt, zoals hij gezegd heeft. Ja, hij had dit gezegd. Maar waarom zegt de engel dit? Wil de engel er nog even in wrijven? Fijntjes laten weken? Ja, jullie blijken uiteindelijk toch maar heel ongelovig te zijn. En zo vergeetachtig. Want hij had dit toch al gezegd. Nee, dit is geen berisping. De engel die zegt hier niet, vrouwen, keer op keer heeft hij dit gezegd. En dan een diepe zucht. En toch zijn jullie hier, hoe is het mogelijk? Nee, de engel bedoelt er wat anders mee. Hij wijst hier niet op de ongelovigheid of op de vergeetachtigheid van de vrouwen. Nee, hij wijst hier op de betrouwbaarheid van de Heer Jezus. Waarom? Omdat de Heer Jezus het zelf gezegd heeft, het voorspeld heeft. Zie, zei hij tegen zijn discipelen, we gaan naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en aan de schriftgeleerden worden uitgeleverd. En ze zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem aan de heidenen overleveren. Om hem te bespotten, te geeselen en te kruisigen. Dat alles is gebeurd precies zoals hij het gezegd heeft. Maar hij heeft er nog iets bij gezegd. Hij heeft gezegd, maar op de derde dag, dan zal hij opgewekt worden. De realiteit van de opstanding, dat dat echt gebeurd is, daar bestaat of valt de hele betrouwbaarheid van de Heer Jezus mee. De Heer Jezus heeft keer op keer gezegd dat hij op de derde dag zou opstaan. In de kleine kring, met zijn discipelen, ook tegen de menigte, in beelden, breek deze tempel en dan wees hij naar zijn lichaam maar af en ik zal hem in 3 dagen opbouwen. Ja, het is zelfs zo dat toen de schriftgeleerden en de fariseeën naar hem toe kwamen en om een teken vroegen, toen zeiden jullie krijgen een teken. Het teken van Jona, die 3 dagen in de buik van de vis was. Zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en nachten in de buik van de aarde zijn. Jezus heeft gezegd, ik heb macht om mijn leven af te leggen. Ook dat heeft hij gezegd. Maar ook macht om het weer te nemen. Ja, als Jezus in het graf gebleven was, als hij niet was opgestaan, dan zouden al die woorden leugens zijn. Dan was hij een bedrieger geweest. En nu zegt de engel, hij is opgewekt. Hij is opgewekt zoals hij gezegd heeft. De betrouwbaarheid van Jezus' boodschap staat of valt met de waarheid van de opstanding. Kom niet aan met die nonsens dat Jezus best wel een goede boodschap had, maar opgestaan, nee, dat kan natuurlijk niet. Hij heeft het zelf gezegd. Als hij niet opgestaan zou zijn, was hij een bedrieger geweest. Kan je net zo goed als boeltje pakken en de kerk sluiten. Gemeente, er wordt zo gemakkelijk met Jezus' woorden selectief omgegaan. Mensen zeggen, ja, je naaste liefhebben, dat is een goede boodschap. Geen kwaad met kwaad gelden. Ook dat is een boodschap, dat zou de wereld een stuk beter van worden als de mensen dat meer zouden doen. De Heer Jezus heeft gezegd, je andere wang toekeren, oprecht zijn. Ja, dat zijn allemaal dingen die we wel te harte willen nemen. Maar Jezus' woorden zijn geen keuzemenu. Kies maar wat je aanstaat en volg dat maar. Ja, het naaste liefhebben, dat is mooi. Maar als het gaat om zijn boodschap over echtscheiding, ik noem maar wat, dat laat links liggen. Wat hij zegt over je vijanden liefhebben, dat is mooi. Maar als hij zegt dat je bereid moet zijn om voor hem alles te verkopen, wat je hebt en hem te volgen, ja, dat gaat me wat te ver. En Jezus zegt, hieraan herken je de Zoon des Mensen. Dat al de woorden die hij spreekt in vervulling zullen gaan. En dat je er goed aan doet om op al die woorden achter te slaan. Hij zal worden overgeleverd. Hij zal ter dood gebracht worden. Hij zal bespot worden, gekruisigd worden, gegeeseld. Maar op de derde dag zal hij opstaan uit de doden. En jullie, mijn discipelen, zegt hij, zullen daar de getuigen van zijn. Dat is de boodschap waarmee de kerk de wereld ingaat. De boodschap van de opstanding. die bewijzen dat zijn woorden waar zijn. Het begint hier, bij deze vrouwen. Die vrouwen, die worden bevestigd. Het is alles gebeurd zoals hij gezegd heeft. En zij worden ingezet als getuigen bij het graf, zodat wij eeuwen daarna een betrouwbaar getuigenis hebben. Van mensen die de plaats gezien hebben waar de Heere gelegen heeft. God heeft ze er voor ons als getuigen bijgehaald. Om de bewijzen van de opstanding nauwkeurig te bezien en door te geven. Om te getuigen wat ze gezien en gehoord hebben. Hij is hier niet. Hij is opgewekt. Precies zoals hij gezegd heeft. Hij is geen bedrieger. Integendeel. Ieder die zijn opstanding verloochent, die is een bedrieger. Maar zijn woord houdt stand in eeuwigheid. Omdat hij er zelf over waakt. Halleluja. Amen. Laten we de Heere danken. Heere, dank u wel voor deze boodschap die eeuw in eeuw uit al verkondigd mag worden. En u bent daar zelf mee begonnen door uw engel te sturen naar deze vrouwen. Vrouwen die zo trouw waren aan u. En die trouw gebleven zijn aan uw woord, om dat woord weer door te geven. En Heere, zo mocht dat vanmorgen ook weer uitgaan. Het woord wat spreekt van leven. Het woord dat spreekt van opstanding uit de dood. Heere, het is voor onze gedachten zo moeilijk te bevatten. Zo onbegrijpelijk, hoe is het mogelijk dat doden opstaan die al in het graf liggen. Die al eeuwen in het graf liggen. Maar Heere, wat voor ons niet mogelijk lijkt, waar wij met ons verstand niet bij kunnen. dat is iets waar u ons verstand ver te boven gaat. Heere, wat bent u een goede en machtige God. En wat loven we en prijzen we u daarom, dat we zo Pasen mogen vieren en de God mogen aanbidden die machtiger is dan de dood. Ja, die het leven aan het licht heeft gebracht en de onvergankelijkheid. O Heer Jezus, zo danken we u voor alles wat u gaf. En gaat u met ons mee naar onze huizen als we straks deze dingen nog verder overdenken. Geef dat goede overdenkingen mogen zijn als we er met elkaar over doorpraten. Dat we er nog eens de dingen nog eens op een rijtje mogen zetten. Ja, Heere, geef zo een hele gezegende Pasen aan ons. Dat alles bidden wij u en danken wij om Jezus wil. Amen. We gaan nog twee keer zingen, gemeente. We gaan nu zingen, Psalm 68, vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag. En na de zegen zingen we staande het U zij de glorie. Dus nu Psalm 68, vers 10. En U zij de glorie na de zegen. Gemeente, ga heen in vrede, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.